Goedemorgen. Dus die zitten lekker in de Ardennen daar. En wij zitten hier. Nee, mooi dat ze die tijd met elkaar hebben. En als ze terugkomen zijn ze natuurlijk helemaal veranderd. Dus daar hebben we dan wij weer profijt van. Allemaal bloemen voor de vrouwen en zo. Toch? Ik denk dat Arjen wel thuis komt met het grote bos bloemen. Anders is het weekend niet geslaagd. Nee. Ik ga zelf ook graag met mannen op pad. Met ondernemers op pad. De berg op. En het is altijd bijzonder om met elkaar tijd te hebben op de berg. En ik moest net ook denken toen Gert-Jan het vertelde over de Ardennen. Denk aan Mozes. Mozes die stond in Exodus 20. Te midden van het volk. En het volk kreeg de 10 geboden. En dat ging op een hele wonderlijke manier, want de stem van God die bracht die 10 geboden. Nou moet je nagaan dat je daar staat als volk en dat er opeens een stem uit de hemel komt. Overweldigend. Ontzagwekkend. En dan zegt het volk tegen Mozes, en misschien heb ik het wel eens eerder hier verteld, dat zou kunnen hoor. Want predikers die komen heel vaak terug op allemaal dingen die voor hem bijzonder zijn. Maar dan zegt het volk. Vroeger heb ik dat heel vaak gehoord, toen ik nog een jong kind was, werd de wet elke zondag voorgelezen. De 10 geboden, ook uit Exodus 20, dankjewel broer. Maar ik heb nooit echt verder gelezen en dan staat daar, op een gegeven moment net daarna, dan staat er dat volk dus die wet ontvangt. Ongelooflijk indrukwekkend met die stem van God. Ik zou zelf al onder de tafel gaan zitten, dus ik snap ze ook wel een beetje. En dan zegt het volk tegen Mozes, Mozes, ga jij de berg maar op. Om met God te praten. En dan blijven wij hier en dan zullen we doen wat hij zegt. En ik snap dat wel. Als jij gewoon, stel je voor dat nu de stem van God klinkt. Met de 10 geboden. Wat we wel of niet goed moeten doen. Nou reken maar dat sommigen van ons, waaronder ik, onder mijn stoel gaan zitten en denk. Gert-Jan, jij leidt de dienst, ga jij maar. Toch? Ik heb wel eens voor de grap, zeg ik wel eens tegen iemand, een vriend van mijn week, de dienst samenleiden in Rotterdam. Als de glorie van God komt, dan ga ik onder het podium zitten en dan doe jij de dienst verder. Zo indrukwekkend. Maar Mozes staat daar eigenlijk tussen God en mensen. En dan gaat hij dus alleen die berg op. En dan moet hij een keuze maken om de stem van de mensen en misschien ook zijn eigen angst, wat hij daarboven die berg gaat aantreffen. Om het opzij te zetten. En dat is wat de berg van God, de tegenwoordigheid van God met ons kan doen. Daarom is het ook goed om soms tijd apart te nemen om de berg van God te zoeken. Zoals deze mannen dat nu ook doen in de Ardennen. Maar het gaat ook over ons eigen leven. En ik ga er zo meteen ook op terugkomen. Omdat het heel veel te maken heeft met in afhankelijkheid van God durven leven. Los van de stemmen om je heen. Los van het volk wat tegen je schreeuwt, je collega's wat tegen je schreeuwen, de verwachtingen in deze maatschappij die tegen je schreeuwen. Misschien wel je eigen angst voor het beeld van God. Wie tref ik aan daar op de berg? Want Mozes komt steeds dichterbij, nou, je kan het zelf nalezen. Mozes komt steeds dichterbij en dan moet hij een tijd moet hij blijven op een bepaald gedeelte van de berg. En dan vervolgens nodigt God hem nog verder uit. En ik zou me voor kunnen stellen dat God, dat Mozes denkt. Ja, nu is het klaar. Dit gebulder, deze stem. Hè, er staat ook nog in Exodus dat er donder en rook rondom die berg was. Maar Mozes treft op de berg iets heel anders aan dan wat hij misschien dacht. Hij komt daar de Vader tegen. En het verandert zijn leven. En we hebben dat allemaal nodig. We hebben het allemaal nodig om eigenlijk in die... Ik ga er zo nog iets meer over vertellen, maar in die reactiviteit, het reageren op God, het zoeken van God en daarop reageren, daarin te leven. Oké, goedemorgen. Even als introductie. We gaan zo meteen lezen uit Matteüs hoofdstuk 25. En voor wie de Bijbel goed kent, die weet... Wellicht dat het hoofdstuk is over de talenten. Ik wil vanmorgen spreken met u
met jou over de talenten. Maar voordat we dat gaan doen, misschien kan je eens heel even naar je buurman of buurvrouw keren en even aan de ander vertellen. Wat is nou jouw talent? Ja? Dus neem daar gewoon eens even 2-3 minuten voor. Wat is jouw talent? Nou, we gaan het. We gaan verder. Nou, ik moet zeggen dat. Ik vond vrij snel het gesprek op gang kwamen. Dat is een beetje Randstad, hè? Daar hou ik zelf ook wel van. Maar als je dit in, bijvoorbeeld in het oosten doet, niet dat ik dat wel eens gedaan heb, maar dan duurt het echt lang voordat mensen er iets überhaupt over gaan zeggen. Maar ik kan me nog steeds voorstellen dat sommigen dachten van, ja, om dat nou over mezelf te zeggen, wie heeft dat gehoord van de ander? Ja, zie je. Nou, dat is interessant. Dus voor deze lui is in ieder geval huiswerk vandaag. Dus dat kan ik dan alvast zeggen. Maar we gaan eerst lezen uit Matteüs 25 vanaf vers 14. En ik had zelf een paar jaar geleden ook huiswerk, dus dat is misschien ook de reden dat ik het op mijn hart had om vandaag hierover te spreken. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. Ja, alsof ze naar de Ardennen zijn gegaan en ze zeggen, nou, die gemeente die is vandaag voor jullie. En aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2 en aan de derde 1. Ieder naar zijn eigen bekwaamheid en hij reisde meteen weg. Hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de 2 talenten ontvangen had er nog 2 bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hem. En degene die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem en zei, Heer, 5 talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vrede van uw heer. En degene die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, Heer, 2 talenten hebt u mij gegeven. Zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn Heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb, en van de plaats inzamen waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Mijn bedoeling is vandaag niet per se om jouw kennis over te brengen. En dan zou je zeggen, je staat toch te preken? Ja, dat klopt. Maar kennis overbrengen is iets anders dan gevoed worden door de geest van God. We worden de hele dag in deze wereld met kennis overladen over allerlei dingen. Maar de geest van God kan ons waarheid en wijsheid van God geven die dwars door kennis heen gaat. En ik geloof ook dat de Heilige Geest ook hier vandaag wil werken. We hebben net nog gezongen. Kom Heilige Geest, vul opnieuw ons hart. Om ons te verfrissen, om ons aan te raken, om ons te bemoedigen. En het zou kunnen dat het vanmorgen voor ieder op een heel ander vlak plaatsvindt. Maar het is wel mijn wens geweest om ook dit gedeelte te lezen en ook dit woord te gaan brengen. Met in gedachten het besef dat de Heilige Geest hier is om ons te bedienen. En Heilige Geest, we willen die ruimte ook aan u geven. Om ons te bedienen. Heer, het is uw koninkrijk. Het is uw koninkrijk, Heer Jezus Christus. Wat u gevestigd heeft. Waarvan u koning bent. Heer, we willen u ruimte geven. Ook deze zondag. In ons hart, in ons midden. Om uw werk te doen. Wat u wil doen. Spreek tot ons, voed ons, raak ons aan. In Jezus' naam. Amen. De context van de gelijkenis vinden we in gelijkenissen die Jezus doet over het koninkrijk van God, om uit te leggen hoe het koninkrijk van God werkt. En in deze gelijkenis spreekt hij over een heer en over slaven. Nou, dat is tegenwoordig natuurlijk niet meer gelukkig, niet meer aan de orde. Tenminste, dat zeg ik wel, maar volgens mij is er nooit zoveel slavernij geweest in de wereld als heden ten dagen. Maar in ieder geval, in het Westen is het in ieder geval een taboe. Maar het Griekse woord hier is doulos en dat is het woord dienaar. Dus je kan het iets breder trekken dan alleen maar het woord slaaf, zoals dat wij dat kennen. Maar het gaat ook over een doulos, over een dienaar. Iemand die de koning in dit geval dient. En op het moment dat wij natuurlijk tot Jezus zijn gekomen, zijn we ook in een situatie gekomen waarin wij de koning mogen dienen. Daarnaast wordt duidelijk dat de koning hier talenten uitdeelt, zijn talenten uitdeelt aan deze dienaren, om die talenten te vermeerderen. Van wie zijn die talenten? Die talenten zijn van de koning. In de context van dat koninkrijk, hè, waar hij de gelijkenissen in spreekt. Het is de wil van Jezus Christus dat zijn koninkrijk, dat zijn invloed, dat daar waar zijn smaak, waar zijn aanwezigheid, waar zijn invloed is, dat die groter wordt. En hoe wil hij dat bereiken? Nou, dat wil hij bereiken door zijn doulossen, door zijn dienaren. En dat, ja, dat zijn wij. Dat ben jij. En dit gaat dus, is eigenlijk heel actueel. Want het gaat over waar jij in je leven bent gesteld. En hoe jij in jouw leven, hoe u in uw leven, ja, hier ook verantwoordelijkheid in mag nemen. Verantwoordelijkheid in mag nemen om in dat grote bezit van God, met al zijn talenten, met al zijn smaak, met al zijn glorie, een schakel te zijn die maakt dat die invloed van God in deze wereld groter en groter wordt. Ik vond het mooi, ik hoorde net van mijn zus, die zei, ja, ik ben verpleegkundige en ben specifiek met het hart voor de laatste fase van het leven. Dan denk ik, wauw, dan heb je best wel duidelijk welke doelgroep je je talent mag inzetten en welk gebied, welk terrein. En zo is het voor ieder van ons gesteld. Wat is het talent wat je gegeven is? Maar ook, wat is het gebied, wat zijn de mensen waar je dat talent voor mag inzetten? En waarom ook alweer? Nou, omdat die koning zijn koninkrijk en zijn invloed wil uitbreiden. En juist in deze wereld, denk ik, hè, in de wereld waarin wij leven, snakken mensen naar het openbaar worden van de zonen en dochters van God, zegt Romeinen 8. De wereld smacht ernaar dat de kinderen van God steeds meer openbaar worden. Het allergrootste gegevene door de Vader, we hebben er ook over gezongen, is natuurlijk Jezus Christus. En Jezus is hier enerzijds best wel strak en streng, zeker richting de aanloop van het verhaal. En dat is ook iets wat ons mag raken. Het mag ons best wel een beetje confronteren wat hier staat. En Jezus heeft ook een duidelijke waarschuwing. Dat we luiheid niet moeten tolereren, niet moeten accepteren. Dat we slecht omgaan met wat ons gegeven is, niet moeten accepteren, omdat hij het ook niet accepteert. En tegelijkertijd in die dynamiek is er daar natuurlijk het grootste gegeven wat ons gegeven is. Namelijk dat wij het uiteindelijk ook weer niet zelf hoeven te verdienen, maar dat er verlossing is. En dat is natuurlijk een mysterie. Want enerzijds is er verlossing en is er vrede met God. En kunnen we hoog of laag springen, maar kan de liefde van God niet meer of minder worden in ons leven? Want de liefde heeft zich geuit door Jezus Christus. Als Jezus naar jou en mij kijkt, dan ziet, of het Vader naar jou en mij kijkt, dan ziet hij Jezus Christus. Zoveel liefde heeft hij voor ons. En tegelijkertijd, zegt Jezus, zitten we wel in een fase, in een tijd, waarin je ook mag weten dat er een bepaalde verantwoordelijkheid is. Maar niet zonder te weten dat er vrede voor ons is. Dat er verlossing voor ons is van schuld. Dat we vrij zijn. Dat we gered zijn. Dat we zonder veroordeling, zegt Romeinen 8 vers 1, met hem mogen leven. En ik weet nog toen ik een jaar of 18, 19 was, dat er een jongen was in ons dorp Barendrecht. En die stond wel een beetje bekend als een van de grootste boeven van het dorp. Ik liep er zelf ook altijd een beetje met een boog omheen. Hij zat ook bij ons op de voetbal. Tot die op een gegeven moment zomaar bij onze alfacursus belandde. En je vraagt je af hoe dat kan. Maar daar zat hij. En ik mocht een groepje leiden en hij kwam ook nog in mijn groepje terecht. En ik dacht, oh jee, dit is Willem. Wat is dit? Hier loop ik al jaren omheen. Dit is Willemstein, de grootste boef van het dorp. Vergeet die naam. En Willemstein kwam tot Jezus. En hij nam Jezus aan. En de grootste boef werd een volgeling van Jezus en omarmde het grote geschenk. Het grote geschenk van genade. Het grote geschenk van verlossing van schuld. En waarom benoem ik dit? Nou, ik ga zo nog iets over Willem zeggen. Maar allereerst is er die genade waar we van doordrongen mogen zijn. Ook als je hier vandaag bent en je merkt dat er gelijk aanklacht komt als deze gelijkenis tot je komt, dan is er misschien nog een beetje werk aan de winkel om die veroordeling aan het kruis te gaan nagelen. Om Jezus daarin ook te omarmen en te zeggen, Heer, ik wil uw verlossing, ik wil uw vrede volkomen omarmen. Net zoals Willem dat gedaan heeft. En je leven van schuld en je leven van aanklacht is dan voorbij. En Willem leeft vanaf die dag als een kind van God. En laatst heb ik Willem weer eens opgezocht. Want ik ben ook bezig met deze gelijkenis. En ik zal zo meteen vertellen waar dat een paar jaar geleden mij best wel aanvloog. Maar als ik niet vals bescheiden hoef te zijn, dan weet ik dat een van de talenten die God mij gegeven heeft, is dat ik een bemoediger ben. Dat ik het leuk vind, maar dat ik het ook denk ik goed kan, om mensen te bemoedigen. Om mensen hart om de riem te steken en met woorden op te bouwen. Mijn vrouw zegt nog wel eens van ja, die wasmand moet ook leeg. Maar oké, daar hebben we het even nu niet over. Dan begin ik al, hè. Dan begin ik alweer. Een stuk aanklacht, vergelijk, wegblijven ervan. Een bemoediger. En zo probeer ik bemoediging in te zetten, bemoediging uit te pakken en te gebruiken ook voor Jezus om zijn koninkrijk te vestigen. En ik wist inmiddels dat Willem een vissenzaak had overgenomen, jaren geleden. En een tijdje terug was het op mijn hart om gewoon hem eens op te zoeken. En op het moment dat het misschien helemaal hem niet uitkwam, ook zijn zaak binnen te gaan. Dat heb ik gedaan. Het overviel hem wel een beetje, maar tegelijkertijd was er heel veel liefde. Want als je samen Jezus hebt leren ontdekken in je jeugd en je geschiedenis hebt, dan gaat dat heel snel, heel warm. Dan is dat heel snel weer heel warm. En zo was ik in zijn zaak. En ik was helemaal niet van plan om een hengel te kopen, maar uiteindelijk liep ik met een hengel naar buiten. En heb ik in de zomer weliswaar zelfs nog samen met mijn vrouw en mijn zoontje een vis gevangen in Oostenrijk. Wauw, ik wist niet vervolgens hoe ik ermee om moest gaan. Dus de toekomst van de vis die was wat minder leuk. Ik kreeg hem niet goed van de haak af, sorry jongens. Maar ja, dit moet je dus niet onthouden. Maar goed, ik liep die zaak uit en laatst zei Willem tegen mij, hey, zullen we anders een keer een avondje gaan vissen? Misschien dacht hij als echte amateur, ik zal hem een keer meenemen. Ik had hem ook verteld dat het niet zo goed was afgelopen met die vis. Het was ook echt een heel kleintje hoor. Maar goed, wij waren echt mega blij natuurlijk. Veel te lang boven het water gehouden, misschien was dat het. Maar als een kind zo blij. Dus laatst, 2 weken geleden, ben ik met Willem gaan vissen. Op de Maasvlakte. En dat was niet de eerste keer, want Rotterdammers, ik weet niet of Rotterdammers dat veel doen, maar heel veel Rotterdammers die vissen volgens mij. Dus ik ben er wel vaker met mensen uit de gemeente in Rotterdam wees te vissen op de Maasvlakte. Alleen er was altijd één gelijkenis, we vingen nooit iets. Nooit. Dus ja, ik dacht, nou dan zit ik de hele avond te praten en ja, oh ja, ook nog een beetje naar een dobber te kijken. En u denkt nu misschien, wat heeft dit met dit verhaal te maken? Nou, dat ga ik zo meteen uitleggen. Want als je naar deze gelijkenis kijkt, zijn er eigenlijk 3 soorten actie nodig. En de eerste actie die nodig is in het Koninkrijk van God, is dat we durven om proactief te handelen. De Vader maakt hier duidelijk dat hij talenten heeft toebedeeld aan zijn volk, aan zijn kinderen, waar wij proactief mee mogen handelen. Ik weet niet of iemand van jullie wel eens het boek heeft gelezen van Stephen Covey. Dat is een heel bekend boek. Dat heet De 7 Eigenschappen van Effectieve Mensen. Heeft iemand dat wel eens gelezen? Ik zie 1 iemand. Nou, dat is een aan te raden boek. Best wel een leuk boek. Ook mooi trouwens dat het 7 eigenschappen zijn. Daar kun je ook nog zeker een Bijbelse link in trekken als je Romeinen 12 ernaast legt. Maar de allereerste eigenschap voor effectieve mensen, uitgezocht, ingewikkeld, moeilijk, in dat boek. De allereerste eigenschap is. Begin met die end in mind. Ja, dat is de tweede. Maar de eerste is, wees proactief. Wees proactief. Ga niet op je bank zitten wachten tot er iets gebeurt. Wees proactief. Dus de eerste eigenschap voor effectieve mensen, voor highly effective people in het Engels, is proactiviteit, proactivity. Dat je opstaat. En dat past misschien wel een beetje bij jullie ook, hè? Een beetje vuur, een beetje moedig. Meer dan misschien andere regio's. Maar het opstaan, het niet op je stoel blijven zitten, hard werken en de zaak beetpakken. Proactiviteit. En ook in de rondom de gelijkenis van Matteüs 25 is het voor dienaren van God nodig om proactiviteit toe te passen op datgene wat je gegeven is. Maar daarnaast is er ook een andere soort activiteit nodig. Dat is namelijk reactiviteit. Reactiviteit. Dat we alleen maar proactief zijn, alleen maar vanuit onze eigen kracht alles op gaan pakken en alles op gaan zetten. Dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat je op een gegeven moment merkt van ja, maar loop ik nou nog wel met mijn eigen talent te zeulen? Of loop ik met talenten en gedoe wat helemaal niet bij me past, waar ik niet mee bezig moet zijn? Of misschien wel, ben ik met te veel mensen bezig? Ben ik voor te veel mensen aan het zorgen? In plaats van dat talent, dat stukje grondgebied wat God mij gegeven heeft. En reactiviteit heeft ook te maken met, waar ik het net over had, het verhaal van Mozes. Dat we ook als christenen leren om reactief naar God te zijn. Om te wachten en te zoeken. Om het niet voor lief te nemen. En Mozes had ook kunnen zeggen, joh, het is toch goed, we hebben nog nu die 10 geboden. Dan komen we goed, joh, we gaan ermee aan de slag. Nee, Mozes kiest ervoor om zich eigenlijk 40 dagen lang, meer dan 40 dagen lang op die berg te begeven. Om verdere instructie te horen. Dat is toch zonde van je tijd? Dan kan dat niet in één dag. Ik bedoel, als je die hoofdstukken uit het Oude Testament bij elkaar optelt, zeg maar, je zou dat allemaal opschrijven, wat Mozes daar ongeveer gehoord heeft, boven op die berg. Nou oké, okay, laat ik niet te streng zijn, maar het had ook in anderhalve dag gekund. 40 dagen, wat een gedoe joh. Ga nou gewoon aan de slag. Proactief. Ja, maar wacht even. Het Koninkrijk van God heeft te maken inderdaad met proactief handelen, met dat wat je gegeven is. Om er iets mee te doen, proactief, eigenlijk voor de actie, proactief. Maar het heeft ook te maken met een hart hebben van een dienaar wat zegt, Heer, ik ben nu even niet proactief, maar ik ben ook reactief. Ik wil zoeken waar u bent. En misschien is dat ook wel nodig in de fase waar jij of u zit, als het gaat om, wat is eigenlijk je talent? Weet je eigenlijk wat je talent is? Durf je dat te benoemen? Nou, een van de manieren om dat te ontdekken is inderdaad te gaan handelen en te kijken, oké, wat komt er uit mijn vingers? Waar worden mensen blij van? Maar ook te zoeken. Heer, wat zegt u? Wat geeft u aan mij? En de derde actie is gewoon actief. Oké? Dus je hebt proactief, dat is voor de actie. Je hebt reactief, dat is eigenlijk nog, ja, de ander het werk laten doen. De vader die spreekt, de vader die begiften, de vader die zijn glorie geeft. En ik zeg, oké, Heer, ik ontvang. Ik ontvang wat u mij geeft. Ik doe nu even niks. Ik luister en ga daarna actief worden. En ga er daarna iets mee doen. Het lijkt allemaal een klein beetje op elkaar, maar het zijn toch een beetje verschillende dingen. En ik wilde dat dus illustreren door Willem, met wie ik ging vissen. Want als ik aan een visser denk, denk ik vaak, sorry mensen, zijn die vissers of niet? Jullie hebben hier ook een aardige sloot dichtbij, dus zullen vast vissers zijn. Oké, vergeef me als ik dat zeg. Maar vissers heb ik toch altijd een beetje het gevoel dat het een beetje luie, passieve mensen zijn. Hele dagen wachten. He, en dan zo'n tent, allemaal van die blikjes eromheen. Cola blikjes die helemaal gefrommeld zijn, allemaal troep en dingen. En wachten en wachten en wachten. He, dus nogmaals, dat is mijn beeld, dat klopt niet. Niet altijd. Maar een beetje passief, een beetje lui, een beetje afwachtend. Nou, ik ging een avond met Willem vissen en ik kwam erachter, dat is absoluut niet een lui iemand. Mensen, kinderen, wat heeft hij veel spullen? Wat heeft hij goed over nagedacht? En het zit allemaal al goed in elkaar. En hij heeft allemaal hele, hele dikke zagers had hij gekocht. Van die grote 1000 poten, zou ik het gewoon noemen. In Rotterdams. Maar hele zakken vol met zagers. Weet iemand wat zagers zijn? Nou, zoek maar op internet. En die moesten dan aan de haak. Nou, de eerste 5 keer heeft Willem het voor me gedaan. Dat was wel schattig. Hij wist toen nog wel een klein beetje dat ik een gevoelige jongen was. Dus de eerste 5 keer heeft hij het gedaan. Toen zei hij, wil je het ook een keer doen? Ja, ik kan natuurlijk heel stoer zijn, dus ik heb het gewoon uiteindelijk gedaan. Er zit bloed aan mijn handen, helaas. Maar actief, alles voorbereid. En we stonden op die heuvel en ik dacht, nou, we stonden aan de Maasvlakte. Ik denk, ja, ik ben nu al een paar keer geweest, geen vis. Maar ik heb hier wel eens gestaan al. En ik denk, van, ja, net als de vorige keer gaan we gewoon daar vissen. Want hier staat de auto en dan gaan we daar vissen. En ik liep al met mijn spullen door en Willem stond boven op de heuvel en hij bleef staan. kijkend en turend over de zee. Ik denk, wat ziet hij, een zeehond of zo? Hij zegt, Ruben, daar gaan we vissen. Het enige wat ik zag was zand en een zee. Hij zegt, want als ik goed kijk, dan zie ik dat daar de stroming op die manier loopt. En volgens mij, of ik weet zeker, als we daar gaan, zullen geen grote baarzen zijn deze avond, maar we gaan zeebaarzen vangen. Ik denk, nou, dat is al een groter geloof dan die gemeenteleden waar ik al eerder ben mee geweest. Maar had wel gelijk. En uiteindelijk hebben we meerdere vissen gevangen. En natuurlijk is er dan die fase van proactief zijn, van het uitleggen, het voorbereiden, zorgen dat het klopt, je hengels uitwerpen op de juiste snelheid, de juiste hoeveelheid. Ik stond één keer, het was op een gegeven moment al avond, had ik hem uitgeworpen. Ik dacht, nou, er is nu wachten. En toen bleek die gewoon op het strand te liggen, die van mij. Ongelooflijk. Gelukkig is er dan een expert bij die je even kan helpen. Ik als amateur discipel, expert erbij die mij even kon helpen. Ja, volgens mij ligt hij gewoon op het strand. Ja, nou, dat voel je ook vervelend. Maar oké. En dan is het inderdaad, daar is inderdaad een tijd aangebroken van reactief zijn. Dan is het even niet meer heel hard werken, maar is het vooral concentreren en wachten tot er iets aan je wordt aangereikt. Tot de vis als het ware naar je toe komt. Tot het woord naar je toe komt. Tot de glorie jou bedient. Zodat jij daarmee aan de slag kan. En nadat dan natuurlijk die dobber is afgegaan, of dat is natuurlijk niet in zee, heb je geen dobber, maar die punt gaat wiebelen, dan mag je ook actief die hengel gaan ophalen en die baars ook binnenhalen. En nogmaals, vergeef me misschien even die terminologie, maar ik hoop dat je ergens die drie dingen voor jezelf een beetje kunt onderscheiden. Proactief gaat over weten wat je gegeven is en daar gewoon wat mee gaan doen. Of, nee, dan moet ik beter zeggen, proactief is eigenlijk dat je de zaak zo gaat neerzetten dat er ook iets kan gebeuren, ontwikkelen, zorgen dat er iets kan komen, dat er iets ontwikkelt, dat je talent ruimte gaat krijgen. Je gaat een zorginstelling bellen en kan ik misschien bij jullie komen werken, proactief. Je bent nog niet bezig met het zorgen zelf. Je bent wel aan het zorgen dat je je talent kan inzetten of kan ontdekken wat je talent überhaupt is. Dienen in de gemeente, dienen thuis, dienen waar dan ook, proactief. Zonder dat het aan je gevraagd wordt, zonder dat er een belletje afgaat, zonder dat de schoolmeester of je vrouw zegt, hey, zou je het wel gaan doen? Proactief, voordat het je gevraagd wordt, dat is de eerste. Tweede is reactief, dat is dat daadwerkelijk we ook tijd nemen om te zoeken en te horen. Heer, wat wilt u precies? Wat wilt u geven? Wat heeft u aan mij uit te delen, zodat ik dat weer door kan geven? Ik moet ook denken aan Matthäus 10, waar Jezus zijn discipelen uitstuurt. En dan zegt hij, ga het uitdelen, want je hebt het om niet ontvangen. En ze leggen mensen de handen op en mensen genezen en mensen herstellen. Waarom? Niet omdat ze zelf zo geweldig waren, maar omdat ze in de nabijheid van Jezus waren en hadden afgewacht tot hij hun opdracht had gegeven. En hij gaf het hun en ze gingen ermee uit en ze waren er ook nog over verbaasd, denk ik dan. Ja, dat lezen we ook. Wat er vervolgens onder hun handen gebeurt. Proactief, reactief en misschien actief. De normale gang van zaken waarin je gaat lopen en bewegen met datgene wat je gegeven is. De Heer hoeft niet met een briefje uit de hemel te komen. Verder, als Willem op mijn hart komt een paar weken geleden om hem op te zoeken, hoeft hij verder niet instructies te geven, want ik weet, ik mag hem bemoedigen. Hij is op mijn hart, ik ga hem bemoedigen. En dan gaat vervolgens de bal rollen om dat actief vorm te geven. Hoe staat het met de talenten in je leven? Hoe staat het met datgene wat God je gegeven heeft, uiteindelijk om niet je eigen leven alleen maar te verrijken, ook al is het een verrijking om met Jezus te wandelen, maar om zijn koninkrijk verder te bouwen in deze wereld. Er zijn zaken in het koninkrijk van God waar we niet een briefje uit de hemel voor hoeven te ontvangen. Waarin we dus eigenlijk altijd, zoals Covey zegt, proactief in mogen handelen. Een van de bekendste zaken waar we eigenlijk niet in hoeven af te wachten, dus proactief mogen zijn, wordt beschreven in 1 Korinthe 12, 13 en 14. U weet vast wat er in 1 Korinthe 13 staat. Liefde. Dat hoofdstuk dat ingeklemd tussen 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. Heel vaak wordt dat vergeten of niet vermeld. Maar Paulus klemt dat hoofdstuk liefde in, midden in zijn onderwijs over de gaven van de Heilige Geest. Dat is interessant. Er zijn heel veel mensen die tekst van 1 Korinthe 13 boven hun bed hebben hangen, maar nog nooit over de gaven van de Geest hebben nagedacht. Nou, dat klopt niet helemaal. Laten we dan toch ook de context maar erbij pakken. 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. En een van de dingen die Paulus in 1 Korinthe 12 doet, is dat hij uiteenzet welke 9 gaven er onder andere van de Heilige Geest zijn. Woord van kennis. Woord van wijsheid. Geloof. Genadegave van genezing. Werking van kracht, profetie, onderscheid van geesten. Spreken in klanktaal, uitleggen van klanktaal. En Paulus zet ze neer. En dan vervolgens komt hoofdstuk 13 waarin hij uitlegt. Mensen luister, de Heilige Geest wil ons op die manier gebruiken. Wil zijn gaven door ons heen bewerken om de gemeente en anderen te dienen. Maar nooit zonder de liefde. Op die manier zegt hij dat. Als zullen we spreken in onbekende talen, zegt hij. Maar we hebben de liefde niet, dan klinkt het ook als een holle symbool. Dat is ook terecht. Dus dat is een soort kanttekening waarin Paulus duidelijk maakt, niet zonder liefde. En een van de dingen die hij dan zegt in 1 Korinthe 13 vers 4 is, de liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig. De liefde is niet jaloers, zegt hij dus. En dat is ook een mooie tegeltjesuitspraak, hè, voor boven je bed, toch? De liefde is niet jaloers. Dat woord jaloers, keno, het woord voor jaloers, dat moeten we even onthouden. Want jaloers is in onze ogen toch vaak een beetje iets negatiefs, toch? Terwijl in het Oude Testament zegt God ook, ik ben een jaloers God. Ik ben een naijverig God, mijn hart gaat uit naar de mensen. Mijn hart gaat uit naar de wereld, naar de mens, naar de man, naar de vrouw. Als Paulus vervolgens in 1 Korinthe 14 verder gaat met zijn onderwijs over de geestelijke gaven, dan heeft hij daar dus zitten schrijven ergens daarin, Israël en omstreken, om deze brief aan de Korintiërs te schrijven. En dan zit hij daar achter zijn bureautje, toen nog zonder iPad en andere hulpmiddelen, met zijn pen, te bidden en het woord erbij. En dan schrijft hij op, jaag de liefde na, oké, 1 Korinthe 13, en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarna dat u mag profeteren. En als we dan even teruggaan, Paulus zit achter zijn desk, hard te pennen. En hij zit na te denken van, oké, hoe ga ik de wereld nou uitleggen hoe belangrijk die geestelijke gaven zijn? We hebben het net over de liefde gehad. Nou, dat staat, een heel hoofdstuk. Bruiloften vol zijn ermee, volgezongen en geschreven. Maar nu moet ik weer even terug naar dat thema. Naar dat thema van die geestelijke gaven en hoe belangrijk het is om daar als mensen naar te streven. En weet je waar Paulus dan voor kiest? Dan kiest Paulus ervoor om dat woord te gebruiken waar hij eerder van zei, de liefde is niet jaloers. Wees jaloers, staat er, naar de gaven. Dus waar hij in vers 13, hoofdstuk 13 zegt, de liefde is niet jaloers, zegt hij in hoofdstuk 14, juist in vers 1, wees jaloers naar de gaven. Zet je hart erachter. Je hoeft niet op een briefje te wachten tot de Heer zegt, nou deze gaven bedeel ik aan je toe. Nee, Paulus zegt, wees je jaloers naar. Wees proactief naar de gaven van de Geest. Zodat de Geest door jou heen de wereld kan bereiken. Lieve mensen, dat is een preek op zich. Maar we hoeven niet te wachten tot de gaven van de Geest door de brievenbus worden gegeven. Dat is iets waar we naar mogen streven. Waar we in mogen uitstappen. Waar we voor mogen gaan. Waar we naar mogen jagen. Waar we proactief in mogen zijn. Een tweede is Romeinen 12. En het is een gedeelte wat mij persoonlijk ook heel veel geholpen heeft. Ik heb er afgelopen dagen toevallig ook even met Arjen over geappt. Dus misschien krijgt het nog wel eens een vervolg. Maar daar spreekt Paulus over de genadegave die de Vader in de gemeente heeft gelegd. Nou, hier is een gemeente. Hallo, goedemorgen. De genadegave die de Vader in de gemeente heeft gelegd. En wat hij daar duidelijk maakt, is dat wij niet allemaal dezelfde genadegave hebben gekregen. Dat is in die zin dus een beetje apart, want enerzijds zegt Paulus over de geestesgave, jaag ernaar. Jaag ernaar, eigenlijk zonder voorbehoud. Hij zegt niet Jan wel en Piet niet. Nee, jaag naar die gaven. Maar bij Romeinen 12 wordt wel duidelijk dat als het gaat om de genadegaven, de motivatiegaven worden die ook wel genoemd, die maken hoe jij gedreven bent. Wat er gebeurt als ik jou 's nachts wakker maak aan je vraag, wat wil je nou het liefste doen? Wat er uit je komt als, eigenlijk als lichaamsdeel in dat grotere plaatje van het lichaam van Christus. Dat die genadegaven verschillend over de gemeente zijn toebedeeld. Nou, er zijn best wel wat boekjes over geschreven en ook wat testen die je ervoor zou kunnen doen. Gewoon om te ontdekken van, hey, welke genadegaven zijn mij nou gegeven in die context van dat lichaam? En waarom zeg ik dat? Nou, hier hoef je dus ook niet op te zitten wachten. Als het jou is toebedeeld, ga dat dan uitpakken. Want je hoorde mij net heel onvals bescheiden zeggen, bemoediging is een van mijn talenten. Nou, hier staat ook, het zij profetie naar de mate van geloof. Hè, Romeinen 12 vers 7. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Welke van deze 7 genadegaven is jou gegeven? En misschien is vandaag wel een opmaat, allereerst, om dat voor jezelf eens verder te gaan ontdekken. Ontdek welk talent je is gegeven. Hoe God op een natuurlijke manier door jouw karakter, door jouw persoon kan heenwerken. Als ik mijn zus net hoor over verpleegkundigen zijn in de laatste fase van een mensenleven, dan denk ik gelijk, wauw, dat zal dan waarschijnlijk dienen zijn. Of barmhartigheid zijn. En wat geweldig als iemand heeft ontdekt dat hij daardoorheen het koninkrijk van God kan laten rollen, kan laten uitdijen. Hoe kun je nog meer ontdekken wat je gegeven is? Nou, het is niet altijd goed om naar mensen te luisteren, maar soms ook wel. Wat zijn de dingen waar mensen complimenteus over zijn in je leven? Waar mensen van hebben geadresseerd, van hey, wat bijzonder. Ook dat zijn dingen die jou blijkbaar gegeven zijn, waar je goed in bent, waar je mensen mee kunt dienen en blij maken. En hoe staat het er dan mee om die gaven verder uit te pakken? Volgen jullie me nog? Gaat dit over jezelf? Dat is belangrijk, hè? Het gaat over jezelf. Het staat helemaal hier op mijn blaadje, dat is heel fijn. Maar het moet over je leven gaan. Over waar het jouw leven raakt. Toen ik vanmorgen opstond, was ik aan het bidden. En ik was aan het bidden voor de preek, maar ook voor jullie. En ik heb voor mezelf heb ik het ook getekend thuis. Ik had gewoon een A4'tje. En ik had een heel klein huisje, ik zag eerst een heel klein huisje. Gewoon een heel klein huisje. Misschien woon je niet in een klein huisje, ik wel zelf wel. Heel klein huisje. En in dat huis stond een hele grote tank. Een oorlogstank. En dat kon niet, dat paste niet. Dus in mijn hoofd dacht ik alweer van ja, dat kan niet. Tot ik er verder over nagedacht, ik heb het ook getekend, het ligt thuis. Ik had mee moeten nemen. Nee, het ligt thuis. Heel klein huisje. Met daarin een hele grote tank. En ik geloof dat het ook staat voor. Enerzijds misschien wel. Wat vertrouwd voor ons is. Ons huisje. Ons veilige plekje. Maar tegelijkertijd. Wat God ten diepste in dat huis waar jij woont. Aan jou gegeven heeft. Gelukkig hangt het niet van jou af. Het is zijn talent. Het is wat de Geest door jou heen wil doen. Als het van jezelf af zou hangen, dan zou het een talent zijn wat inderdaad past in het huisje, misschien wel ergens op zolder, heel klein. Nee, het is de Vader die ons iets wil geven wat bovennatuurlijk en op een bijzondere manier invloed heeft in deze wereld. En soms is het daarvoor nodig om actief te wachten. Om actief hem te zoeken. Om actief aan hem te vragen, Heer, wat moet ik met het talent doen wat u mij gegeven heeft? Of Heer, wilt u nog eens een keer bevestigen wat eigenlijk de talenten zijn die u mij gegeven heeft? Zelf vind ik altijd heel ontroerend het beeld van een vader met een kind. Jullie gaan straks ook weer een prachtige baby krijgen. Maar ook in de Bijbel zien we heel veel ouders, heel veel vaders met kinderen staan. En we zien bijvoorbeeld Jozef met Jezus. Jozef kreeg Jezus. We zien bijvoorbeeld Zacchaeus, hè, of Zacharias met Johannes. Of David met Salomo. Of Manoach, de vader van Simson. met die jongetjes staan. En ik kan me zo voorstellen, zelf mijn jochie is nu 8 jaar. Nou, hij past nog wel, maar hij wordt steeds zwaarder. Dat soms het gevoel kunt hebben van, Heer, wat kan ik doen? Wat kan ik doen om dit groter te maken? Wat zullen die mannen dat ook gehad hebben? Ik heb dat met mijn zoon gehad, met mijn zoon Manna. Maar wat denk je van Jozef? Jozef kreeg Jezus in zijn armen. Wat zal hij af en toe niet gedacht hebben van, Heer, ik heb hier de zoon van God in mijn handen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Om te maken dat dit groter wordt. Het is niet erg om soms je proactiviteit even aan de kant te zetten en te zoeken. Daarom is dit woord vanmorgen ook niet voor iedereen hetzelfde. De ene heeft het nodig om van mij te horen, ga iets doen met wat je gegeven is. Ga ermee handelen. Ga de boel klaarzetten. Ga die visserspullen uitpakken. Zorg maar dat er iets gaat gebeuren. Ga maar rollen. En de ander heeft misschien juist wel nodig om te horen, ga maar eens even zitten. Ga maar eens even 2 dagen op je plaat. Om net als Mozes te zeggen, Heer, waar bent u? Wat heeft u me ook alweer gegeven? Welke mensen heeft u mij gegeven? Welke talenten heeft u mij gegeven? Ik heb laatst het zelf ook weer eens gedaan, een paar weken terug, 2 dagen, 48 uur. Op retraite noem ik dat dan, dus weg van huis. Ik ben er niet zo heel goed in, moet ik eerlijk zeggen. Want ik ben alleen. En ik denk, ja, de hele dag denken, weet je, contemplatie. Ik ga liever iets doen. Maar wat was het weer goed? Ik moest er even weer inkomen, eerlijk gezegd. Wat was het weer goed om gewoon even bij God te zijn? En ik dacht, nou, de Heer gaat me allerlei ideeën geven voor het komende jaar. Ja, er zit een hele actieve modus dan in, hè. Heer, ik heb ideeën nodig. En ja, hij heeft wel ideeën gegeven. Maar veel dieper nog merkte ik opnieuw weer dat hij me aansprak op mijn persoon. En ik denk, ja, uiteindelijk is dat het meest strategisch. Want als ik hier mijn identiteit niet pak of niet ken, of een rommel laat zitten, dan kan het er nooit mooi uitkomen. Dus dank u Heer, ook al was het wel even diep, dank u Heer. Soms is er een tijd van reactiviteit nodig, van klaarstaan om te zeggen, Heer, wat moet ik doen? Meer dan proactiviteit en voor de troepen uitlopen. Voor nu ga ik er niet al te diep op in, maar Lucas 2 vers 52 is het tekst waarin Jezus net met zijn ouders in de tempel is geweest, 3 dagen alleen in de tempel heeft doorgebracht. En zijn ouders raakten ongerust. Ja, logisch. Wat denk je van die Jozef? Dan stond hij met die baby en 12 jaar later was hij opeens 3 dagen kwijt. Hij was niet zomaar zijn talent kwijt, was hij maar zijn talent kwijt, zijn eigen talent. Nee, hij was de zoon van God kwijt. Dat is nogal wat. De Christus was hij kwijt. Die had nogal een plan te vervullen. Dus die Jozef die ze al op zijn hoofd hebben gekrapt. En vervolgens zeggen ze, joh, Jezus, ga mee. En dan staat er dat Jezus meegaat en dat hij zijn ouders onderdanig is. En dan staat er ook dat in die periode de gunst van God en de gunst van mensen op Jezus groeit. Een tijd van reageren, reactief. Heer, wat moet ik doen? Wat wilt u mij geven? Ik ben ook nog bepaald in dit stukje bij Jozua 3 vers 7. Kan je voor jezelf opschrijven. Schrijf maar voor jezelf op. Jozua 3 vers 7. En als je benieuwd naar bent wat ik ermee bedoel, dan mag je me mailen. Jozua 3 vers 7. Waarin God laat zien, ik zal je voorzien, ik zal je geven. Ik ga richting een eind. Want over 1 ding hebben we het nog niet helemaal gehad. We hebben het gehad over proactief, de boel klaarzetten, zorgen dat je in beweging komt. Niet wachten tot de bel gaat, tot iemand je benadert, maar voor de troepen uitlopen, proactiviteit. We hebben het gehad over actief, dat zijn in mijn hoofd dan even de dagelijkse dingen waarin je je talent gewoon aan het uitrollen bent, waarin je je best aan het doen bent om jezelf te zijn, om te zorg te dragen voor degene in het ziekenhuis, om je muur te bouwen, om het huis af te maken, om nou ja, te dienen waar je ook voor overgesteld bent. En we hebben de fase van reactiviteit, waarin je zoekt naar de stem van God, de glorie van God, over datgene wat God je gegeven heeft. Maar 1 ding hebben we het nog niet over gehad, en dit is wel goed om ook dat te duiden. Dat is namelijk de term passiviteit. En dat is misschien wel een groter probleem. Passiviteit. En passiviteit, dat is ook waar Jezus het over heeft. Aan het eind van dit hoofdstuk. Zoeken, ondernemen, met, nou ja, de ene keer wat meer winst dan de ander in het eerste gedeelte van de gelijkenis. Daar is hij zeer tevreden over. Maar passiviteit is toch een ander verhaal. Want over passiviteit is Jezus heel uitgesproken. En weet je, ook passief zijn in zichzelf hoeft natuurlijk niet altijd verkeerd te zijn. Want passief, dus even de boel laten lopen, even rust nemen, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Sterker nog, het is een scheppingsorde van God om de zevende dag rust te nemen. Maar passiviteit kan wel doorslaan. En passiviteit kan gaan naar ja, een stuk fatalisme. Laat anderen het maar doen. Het wordt nooit wat met mij. Mij niet gezien. Moet ik dat over mezelf vertellen? Wie ben ik? Dat soort zaken kunnen raken aan een situatie van passiviteit. En om dit verder te kunnen tackelen, want ik geloof dus dat de Heilige Geest ook hier is vandaag om ons te bedienen. En misschien is dit wel een zaak waar hij jou in moet bedienen. Waarin je hem moet laten dienen. Om dat aan te raken. Want passiviteit kan plaatsvinden doordat je angstig bent. Angstig bent door misschien iets wat je is aangedaan. Je hebt geprobeerd op te staan en het is gelijk weggehaald. Iemand had er een woord over wat niet goed was. Of iemand blokkeerde je. Dan kan er angst ontstaan. Angst om het dan maar niet meer te doen. En misschien ergens in je hart ook wel een soort recht van, ja, ik heb het toch geprobeerd, maar die en die en die, angst. Het kan ook zijn door gelatenheid. Misschien door leugens die je over jezelf gelooft. Niet weten wie je werkelijk bent. Niet het omarmen van je eigen identiteit, waardoor er een stuk gelatenheid ontstaat. Laat maar zitten, mij niet gezien. En ten derde, en Jezus noemt dat woord ook heel specifiek, is dat je lui bent geworden. En ik heb hier voor mezelf bijgezet het rusten op succes. Een aantal jaar geleden zat ik in de auto en afgelopen 10 jaar mag ik het evangelie op heel veel plekken delen. Eigenlijk week in, week uit. En het is een voorrecht. En een jaar of 2, 3 geleden zat ik in de auto en er was een mooie ochtend geweest ergens in het oosten van het land. En ik zat in de auto en ik had de indruk dat de Heilige Geest tot me sprak. En dat de Heilige Geest tegen me zei, Ruben, als je het volgende week weer zo aanpakt, dan is het resultaat waarschijnlijk hetzelfde. En eerlijk is eerlijk, naar mijn ogen, die ochtend was mooi geweest. Mensen waren enthousiast, oudsten, hè, allemaal schouderklopjes, mensen waren blij. Maar ik wist diep in mijn hart dat het woord wat tot me kwam, niet een bemoediging was, maar een aanmoediging. En het heeft me bezig gehouden. Nou, dat was ook heel eind rijden, dus ik kon er lang over nadenken en nog tijden daarna. Waarin ik als het ware merkte, ja Heer, het is waar. Ik ben misschien af en toe wat meer gaan hangen in het talent, dat het wel goed komt. Maar de zaak die u me gegeven heeft om uw evangelie te mogen delen, moet ik serieus nemen. Ik moet ermee handelen zoals deze mannen, zoals deze doelossen, zoals deze dienaren, zoals deze slaven. Ik moet ermee handelen, ik mag ermee handelen. Want het zijn uw talenten om het Koninkrijk van God in Nederland te vestigen en in Nederland te brengen. En eerlijk is eerlijk, ja, dat proces is een beetje met vallen en opstaan. Maar ik ben naar huis gegaan, ik heb het aan Johanne verteld. En we hebben daarin ook op een gegeven moment, ja, eigenlijk heb ik mezelf moeten bekeren en moeten zeggen, Heer, ik wil me laten spoelen en laten reinigen en laten aanvuren door u. Door wat u wilt doen. Dat het vers is, dat het nieuw is, dat wat u geeft. Dat ik er mee omga en er niet lui in word. Het ziet er heel actief uit. Ik zit nog steeds elke week in de auto. Maar de hart eronder, de drijfveer eronder, met welke hartsgesteldheid je dit doet, maakt wel een groot verschil. En wij hebben in ons geval, hebben we daar eigenlijk toe besloten om zelfs te zeggen, Heer, we gaan dit zo serieus nemen, we gaan hier fulltime instappen. Dus vorig jaar zomer heb ik daarin mijn, mijn baan opgezegd. En Johan inmiddels ook, dus het wordt steeds spannender. Om te zeggen, Heer, oké, we willen die kansen, die gelegenheden die u ons geeft, willen we serieus nemen. Ook als dat betekent dat we in vertrouwen op u gaan leven. En ik zeg dit niet om het over mij te hebben in die zin, maar wel om aan te geven, om eigenlijk een vinger op de plek te leggen van waar zit het in jouw leven. Want de tijd dringt. De tijd dringt. In onze familie is afgelopen week een sterfgeval geweest dichtbij. En het maakt dat ik ook denk, ja Heer, die wereld gaat maar verder en verder. En nogmaals, er is geen druk, want u heeft me gered en ik ben verlost. Ik ben vrij, net zoals Willem vrij was toen hij 18, 19 jaar was in Jezus leerde kennen. We zijn vrij als geliefde kinderen van God. Maar tegelijkertijd zegt Jezus wel, ik wil jullie mijn talenten geven. De talenten van de koning, van koning Jezus. Om in jouw leven en in het leven rondom deze gemeente, mijn wereld, mijn invloed uit te dijen. Lieve mensen, hoe staat het daarmee? Het zou zo kunnen zijn dat vandaag een moment is dat je voor jezelf zegt, Heer, ik mag proactiever met mijn talenten aan de slag. Ik weet wat het is. Ik weet wat u voor mij geroepen heeft. Ik ga er nu proactief mee aan de slag. Het zou kunnen dat je besluit om een moment te nemen, net zoals Mozes, om de berg op te gaan. Om te zeggen, Heer, ik heb het opnieuw nodig om te ontvangen. Om mezelf aan u te geven. Misschien omdat je het niet weet, of misschien wel juist omdat je heel hard aan het rennen bent. Maar het zou ook kunnen dat je vandaag bepaalde zaken in het vuur gaat gooien. Van passiviteit, van luiheid, van angst of van gelatenheid. Lieve mensen, ze behoren Jezus toe. Toen hij jou kocht, kocht hij die zaken er ook bij. Dus laat ze los en geef ze ook aan hem. Als laatst, en dan ga ik bidden. Vergelijk niet. Vergelijk niet met anderen. Iedereen is wat dat betreft in een ander seizoen. Een ander seizoen van je leven. En ieder heeft ook een eigen stukje land. En iedereen heeft een eigen soort reuzen. Wat voor de ene reus is, is voor de andere geen reus. Vergelijk hierin niet. Uiteindelijk staan we hier ook individueel voor Gods troon. En daarnaast, ja, is het natuurlijk ook zo, en daarom geloof ik ook dat dit woord goed is aan het begin van dit seizoen, dat als gemeente Alpha Kerk, wij ook samen een talent hebben gekregen, een gunst hebben gekregen, die we mogen uitpakken. Waarom we de gemeente kunnen dienen. Waarom het goed is om de gemeente te dienen. Waarom het goed is om je steentje in de gemeente bij te dragen. Juist om de talenten en gunst die God aan de gemeenschap gegeven heeft, aan het lichaam, met allemaal die verschillende kleuren, Romeinen 12, om dat ook tot uiting te brengen in dit dorp, in deze streek en de mensen die jullie gegeven zijn. Dus ook dat staat, maar het staat naast elkaar. Jouw individuele proces en het proces van de gemeente. Zullen we gaan staan? Vader, op dit moment willen we bij u komen, Heer. Dank u wel voor uw woord, Heer. Dank u wel dat ik kan zeggen dat u door uw woord heen spreekt. Want het is uw woord wat aan de orde is. Het is uw woord wat geklonken heeft. Matteüs 25, 1 Korinthe 14 vers 1, Romeinen 12. Heer, uw woord heeft geklonken. Heer, ik wil u vragen om het ook kracht bij te zetten. Heer, zoals het begin van het woord zijn begonnen. Het was in ieder geval niet in mijn wens om kennis over te dragen. Nou, we hebben weer wat geleerd. Heer, het was in mijn hart en ik geloof dat het ook in uw hart was en is. Om ons te bedienen. Om ons aan te raken, om ons te verfrissen. Om elementen in ons leven te bevloeien. Zodat uw koningschap in deze wereld zichtbaar wordt. Heer, u ziet elke persoon die hier nu is, voor u. U ziet elke persoon die dit misschien nu of later ook thuis bekijkt. En ik wil u vragen op dit moment heel specifiek om aan te raken, Heer, wat van u is. Om dat stukje aan te stippen waarin u wil werken. Waarin u een keuze vraagt. Waarin u commitment vraagt. Waarin u misschien zelfs bekering vraagt. Of rotzooi in het vuur te gooien. Heer, maar kom met kracht, Heer. Want we willen niet alleen uw woord lezen en aanhoren. Heer, we willen er ook iets mee doen. en ernaar luisteren en er daardoor ook vrucht heen dragen. Heer, we hebben u lief en we vragen u weer om alle ruimte in te nemen in ons leven die u verdient. Heer, ik wil de gemeente daar ook mee zegenen. Ik wil jou daarmee zegenen. Dat de Heilige Geest dit proces zal beetpakken. Hij wil je niet veroordelen. Hij veroordeelt je niet. Hij heeft je lief. Hij wil je bekrachtigen en begunstigen in de naam van Jezus. Amen. En als we ook nu gaan zingen, ja, laat het nog eens verder neerdalen. Als het nodig is voor je om er keuzes in te maken, om het uit te spreken zometeen naar iemand in de gemeente of naar mij of een andere leider die hier aanwezig is, kom alsjeblieft naar ons toe. Laat voor je bidden. En laten we de woorden van Matteüs 25 serieus nemen.